Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime. Mijn naam is Megan.
En ik ben Robin Jane.
En vandaag gaan we jullie vertellen over de Amerikaanse Lauren Spearer. Zij verdween na een avondje stappen met haar beste vrienden op mysterieuze wijze. Vandaag gaan we het eens hebben over Lauren Spearer, die in 2011 verdween. Het is een zaak die veel heeft losgemaakt in Amerika en die tot op de dag van vandaag mensen bezighoudt. Lauren verdwijnt dus op 3 juni 2011. Ze was op dat moment 20 jaar en studeerde aan Indiana University. Op die avond eindigt het semester en Lauren gaat dat vieren met haar vrienden. Het feestje begint wel pas laat, pas na middernacht verlaat ze samen met een vriend genaamd David haar huis en vertrekt ze naar het huis van Jay, om daar wat te gaan drinken. Jay is een vriend die ze al sinds jongs af aan kent en die samen met haar vanuit New York in Indiana is gaan studeren. Lauren komt dus net als Jay uit New York en woont op dat moment in Indiana, net als Jesse. Jesse is haar vriend. En die kent ze ook al sinds New York. Ze zijn al lang samen. En ja, hebben het heel leuk samen in Indiana. Jesse kent ook de vrienden van Lauren, maar gaat op die avond niet mee. Hij besluit basketbal te gaan kijken met zijn eigen vrienden. Hij verwacht uiteraard wel berichtjes te krijgen van Lauren, want ja, ze hadden gewoon een relatie, ze stonden veel met elkaar in contact. Echter, die avond komen al zijn appjes en telefoontjes niet aan bij Lauren. Hij is meteen ongerust en als hij de volgende ochtend een appje krijgt van een barman van de bar Kilroy, dan is ook bevestigd waarom die appjes en telefoontjes niet aankomen. Haar telefoon is namelijk gevonden in de bar. Nou, Jesse vindt dat gek en hij belt haar huisgenootje. Die vraagt van, hey, heb je Lauren gezien? Want haar telefoon is gevonden. Nou ja, haar huisgenootje zegt dat hij Lauren helemaal niet thuis heeft horen komen die nacht. En hij gaat ook in haar kamer kijken. Maar hij treft Lauren daar niet aan. Hij wacht op dat moment ook op Lauren tot hij thuis komt. En ook Jesse vertrekt naar het huis van Lauren om daar samen te wachten. Ook vrienden van Lauren wachten op een bericht. Maar heel die dag wordt er niks van Lauren vernomen. Om 4:30 die dag doet Jesse dan ook aangifte bij de politie. En belt hij ook de familie van Lauren. Allereerst krijgt hij haar zusje aan de telefoon en die geeft dat ook onmiddellijk door aan haar ouders. Van, hey, Lauren is er niet. We moeten haar gaan zoeken. Nou, die ouders van Lauren die gaan meteen de ziekenhuizen afbellen in de omgeving, maar daar is geen enkel spoor van Lauren. Ze vliegen daarop ook meteen naar Indiana om zelf te gaan zoeken. Op dat moment is de politie al bezig met een onderzoek, maar die komen de eerste dagen niet echt verder. Getuigen die de politie spreken van wat er op die avond gebeurd kan zijn, waren op dat moment allemaal super dronken en die kunnen alleen maar flarden van die avond vertellen. Hierdoor wordt het onderzoek erg rommelig en besluit de politie zelf maar een tijdlijn te gaan maken van wat er is gebeurd. Nou, wat ze zeker weten is dat Lauren samen met haar vriend David dus om 12:30 haar appartement heeft verlaten om naar Jay te gaan. Hier vindt de politie ook een foto van de bewakingscamera's en dit is een foto waarop Lauren er nog vrolijk uitziet, er is niks geks aan de hand. De politie heeft deze foto dan ook meteen online gezet, zodat er aandacht kwam voor haar vermissing. En dit is dan misschien ook wel de meest bekende foto van haar. Hij staat ook op onze website, dus als je hem wil bekijken, ga daar even heen. Nou, ze komen daarna al vrij snel aan bij het appartement van Jay, want die woont niet zo heel ver weg. En bij Jay thuis zijn ook twee vrienden, Corey en Mike. Corey en Mike zijn huisgenootjes en wonen in hetzelfde appartementencomplex als Jay. Dus niet direct bij Jay in het appartement, maar wel in hetzelfde complex. Het zijn nog niet heel goede vrienden van Lauren, want die heeft ze die week eerder pas ontmoet. Nou ja, Lauren komt daar dus aan samen met David en ze blijken al best wel dronken te zijn. Ze drinken nog even door bij Jay thuis. En daarna om 2:30 s'nachts vertrekt Lauren naar de bar Kilroy, waar later ook haar telefoon wordt gevonden. Het blijkt dat Lauren alleen met Corey gaat en dat de rest thuis blijft. Nou, Lauren en Corey die lopen naar die bar toe, want het is ook lekker dichtbij. En ze komen dus aan bij Kilroy. Waarschijnlijk is ze met een fake ID naar binnen gekomen, want ze was op dat moment pas 20, maar dat is nooit bevestigd. Maar ja, de leeftijd voor alcohol is 21 in Amerika. Dus ik denk dat dat de enige reden moet zijn geweest.
Ja, dat zal vast. Er zijn volgens mij zoveel studenten daar die een fake ID gebruiken.
En ook toen wij in New York waren, hoeveel mensen gingen er wel niet naar binnen met een fake ID?
Ja, dat is waar. Heel veel.
Ja, ja. We hadden gewoon geluk dat we al oud waren.
Oud.
Ja, maar goed. Ja, dat is voor haar de enige manier, denk ik, geweest om binnen te komen. Nou ja, ze gaat dus met Corey naar binnen. En ondanks dat ze elkaar pas net kennen, hebben ze wel een hele leuke avond. Getuigen die wel nog wat kunnen herinneren, zeggen dat ze Corey en Lauren daar flink hebben zien drinken en feesten.
Mm-hmm.
Nou, dit blijkt dus ook wanneer Lauren de bar verlaat om 2:30. Ze vergeet haar schoenen en haar telefoon.
Ja.
Dus ze gaat op blote voeten richting huis.
Ja, dat duidt wel echt op
dan
een...
Dan heb je wel een leuke avond gehad, denk ik.
Een gezellig avondje.
Ja. Nou ja, ze gaan dus dronken naar huis. Corey loopt nog even met haar mee. En in het appartementencomplex van Lauren wordt het een beetje raar. Corey en Lauren nemen de lift en daar komen ze een groepje jongens tegen. Er ontstaat een discussie en Corey krijgt een klap in zijn gezicht. En hoewel ze maar 10 meter van Lauren's voordeur vandaan zijn, keren ze na dit akkefietje weer om en verlaten ze Lauren's appartement. Niemand weet waarom ze niet even naar binnen zijn gegaan om schoenen te pakken. Maar ja, het is op bewakingscamera's te zien dat ze weglopen, de lift weer ingaan en op blote voeten het appartementencomplex weer uitlopen.
Misschien dat ze bang waren dat als ze naar binnen zouden gaan bij Lauren, dat ze achtervolgd zouden worden door die groep jongens. En dan zit je natuurlijk wel binnen vast.
Precies, of dat die jongens weten waar ze woont dan en later terugkomen.
En dan later haar gaan lastigvallen daar.
Ja.
Dus
ja,
maar soms kan het juist misschien wel slim zijn om weg te lopen van je huis dan.
Ja, alleen dat ze geen schoenen aan had is dan een beetje...
Dat is wel heel vervelend.
Vervelend inderdaad, ja. Maar goed, ze lopen dus weer weg. Waarom dat akkefietje heeft plaatsgevonden is nooit echt bewezen. Ze denken dat het gewoon dronken ruzie is geweest.
Oké.
Okay. Nou ja, om 2:42 die nacht verlaten ze dus weer het appartementencomplex. En ze worden op bewakingscamera's in het stadje ook gezien. En daarop lijkt het dat ze teruglopen naar Corey's appartement. Deze bewakingsbeelden zijn echter nooit door de politie vrijgegeven. En er zijn dus ook meerdere speculaties wat er in die tocht terug naar Corey's appartement is gebeurd. Zo beweren sommigen dat Lauren zo dronken zou zijn geweest dat Corey haar heeft gedragen over zijn schouder. En anderen beweren dat Lauren alleen was en in een steegje gelopen is. Maar dit is allemaal nooit bevestigd door de politie zelf. Er is wel een getuige die zegt dat hij Lauren om 3:38 over een schouder van een jongen heeft zien hangen. Dus dat zou Corey kunnen zijn geweest.
Ja, precies.
Maar toch is dit nooit bevestigd door de politie. Er is niks wat we zeker weten. Wat we wel zeker weten is dat ze zijn aangekomen op een gegeven moment in Corey's appartement. En Corey is zo dronken dat hij daar begint over te geven. Nou, Mike woont met Corey samen, dus die wordt wakker en die ziet dat en die komt helpen. Hij legt Corey in bed en zegt tegen Lauren van je moet echt naar Jay. Hij woont hier in het appartementencomplex, dus ik breng je wel even. Nou, net iets na 4 komt Lauren aan bij Jay. En Lauren die is nog steeds helemaal vol van de energie. En die wil doorgaan met drinken en feesten. Ook al heeft ze geen schoenen meer en geen telefoon meer, zit ze onder de blauwe plekken. Ze wil gewoon niet stoppen met feesten. Nou, Jay die is er wel helemaal klaar mee. En die zegt van Lauren, kom, we gaan gewoon slapen. Je kunt hier op de bank slapen. Het is over. Het feest is voorbij. Om 4:15 gebruikt Lauren Jay's telefoon dan nog om wat mensen te bellen of die misschien door willen feesten. Mm-hmm. Maar niemand reageert.
Nou ja, nee, logisch.
Ja, ik zou ook om 4:15 niet meer reageren.
Nee, dan staat mijn telefoon ook gewoon op stil.
Ja, bij mij ook. Dus ja, niemand neemt op. Wat er daarna precies is gebeurd, weten we niet. Kan zijn dat ze ruzie hebben gekregen, want om 4:30, dus een kwartiertje later nadat ze heeft gebeld, zien bewakingsbeelden Lauren weer uit Jay's appartement lopen. Jay kijkt haar nog even na, maar ze verdwijnt zonder schoenen, telefoon of tas. Wel in de goede richting van haar appartement, maar daar zal ze nooit aankomen. Nou, de politie en de familie van Lauren zijn na de verdwijning meteen met de jongens gaan praten. Nou, want ja, die zijn de hele avond bij haar geweest, hebben haar waarschijnlijk voor het laatst gezien. Die willen weten wat daar is gebeurd. Maar de jongens komen uit hele rijke families en nemen allemaal een advocaat.
Oké, maar is dat niet gek?
Ja, aan de ene kant is dat wel gek, want je wil natuurlijk gewoon dat een vriendin van je die vermist is gevonden wordt. Maar aan de andere kant, het is wel zo, het is een meisje met 4 jongens. Als die jongens 1 keer iets verkeerd zeggen, dan zijn ze al verdacht. Dus een advocaat kan wel helpen om het beter te laten lopen.
gewoon in goede banen te leiden.
Ja, dus dat kan de reden zijn. Nou, Jesse en Jay, die hebben nog wel meegewerkt. Die kenden Lauren ook het beste. Jesse was haar vriend en Jay die kent ze al heel lang. Maar Corey, waar ze dus eigenlijk de hele avond nog mee samen is geweest, die heeft nooit mee willen werken aan het onderzoek. En Mike is überhaupt nooit ondervraagd door de politie.
Oké.
Ja, Corey wilde dus niet echt meewerken en zijn advocaat zegt dat hij geen herinneringen meer heeft van die avond, omdat hij te dronken was.
Mm-hmm, ja.
Later heeft hij blijkbaar tegen mensen gezegd dat hij wel nog wat wist, maar dat hij is daar verder nooit dieper op ingegaan.
Oké, ja, ik dacht eerst misschien... Ja, het kan wel, gezien hoeveel ze allemaal gedronken hadden. Dat je geen herinnering meer hebt.
Ik heb ook wel eens blackouts gehad. Ik denk iedereen wel eens.
Ja, maar wel raar dat hij dan later aan andere mensen wel zegt dat hij wel nog dingen weet.
Klopt. En wat ook raar is, is dat Jesse haar vriend, die helpt dus mee in eerste instantie. Die is ook niet verdacht bij de politie, omdat hij er niet bij was.
Nee.
Maar na een paar dagen zoeken komen zijn ouders hem halen en nemen ze mee terug naar New York. Hij zoekt vanaf dat moment ook gewoon niet meer naar Lauren.
Oh, wow. Dat vind ik wel gek, hoor.
Ja, nou, ik heb geen vriend. Maar als ik een vriend zou hebben, dan zou ik toch willen dat hij mij gaat zoeken als ik verdwijn.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat zou ik ook... Dat vind ik ook meer dan logisch. Vooral, hij was er sowieso zelf niet bij. Dus wat is de harm om te gaan helpen meezoeken? Ik kan me misschien zo voorstellen dat die ouders hebben gedacht van... We willen je beschermen tegen een onderzoek of dat je straks verdacht wordt in de zaak.
Maar dan zou ik zelf alsnog gaan zoeken.
Dan wil je alsnog zoeken. Ja.
Maar goed, hij verdwijnt dus ook bij de politie uit beeld. Hij helpt niet meer mee met zoeken. Ze horen gewoon niks meer van Jesse.
Oké, ja, heel gek.
Ja. Nou ja, de politie zoekt en gaat meerdere scenario's af. Wellicht is ze iemand tegengekomen in de straten naar haar huis of... En hebben de jongens er misschien inderdaad niks mee te maken? Ze weten gewoon niet wat er is gebeurd. Een van de scenario's waar ze rekening mee houden is die van een witte pick-up truck. Deze is door meerdere getuigen die avond gemeld. En hier zijn ook foto's van terug te vinden op onze website. Getuigen zeggen dat die pick-up truck al de hele tijd door het stadje aan het circuleren was, die avond.
Oh, dat is vreemd. Alsof die eigenlijk op zoek was naar iets. Ja.
En later meldt ook een getuige aan de politie dat haar ex net uit de gevangenis was vrijgelaten. En dat ze daar die avond ruzie mee heeft gehad. En dat hij haar heeft bedreigd.
Mm-hmm.
En dat hij een witte pick-up truck had.
Oké, dus ze denken dat dit die man was die haar heeft rondgereden.
Ja, dus een vrijgelaten crimineel die op 10 minuten afstand was van waar Laura woonde.
Ja.
En die de avond dus uit de gevangenis is vrijgelaten, ruzie heeft gehad met zijn ex...
Maar hoezo hebben ze hem dan gelinkt aan Lauren? Want heeft hij dan nog iets daarover gezegd verder?
Die ex die heeft hij dus bedreigd van ik ga je vermoorden. Heeft hij het eigenlijk niet met die ex gedaan. Maar die ex denkt dus dat hij de straat op is gegaan om iemand anders te vermoorden.
Oké.
Dus op basis van die getuigenis zijn ze wel achter hem aangegaan. Hebben ze alles nagetrokken of inderdaad die witte pick-up truck met hem erin iets mee te maken met Lauren zou hebben. Maar dat blijkt niet en ze hebben hem toch uiteindelijk... Maar laten gaan.
Ja.
Maar ja, zoals ik al zei, dit onderzoek is zo chaotisch omdat niemand zich iets kan herinneren. De jongens helpen niet mee. Er zijn geen nieuwe tips behalve die witte pick-up truck. Dus de politie heeft niks echt om zich aan vast te houden. Nou, inmiddels is het dan al bijna 2012. En geven de ouders van Lauren ook toe dat ze haar waarschijnlijk niet meer gaan vinden.
Ja. Echt vreselijk, maar...
Ja,
het onderzoek is inderdaad zo weinig opgeschoten.
Het is gewoon niks opgeschoten na een jaar. Dus die ouders geven toe van we denken dat Lauren er niet meer is.
Mm-hmm.
En na een jaar zijn ze dus nog net zo dicht bij het oplossen van de verdwijning als dat ze in het begin waren. En de politie die geeft de familie vanaf dan nog niet zoveel handvaten meer. Ze laten gewoon niets aan de familie weten van we denken dat dit is gebeurd, we denken dat dit is gebeurd. En dat maakt het voor de familie echt frustrerend. De familie besluit dan een privédetective in te huren vanuit New York. Nou, die gaat meteen aan de slag en na een tijdje komt hij terug met een verklaring. Hij zegt dat de vrienden van Lauren er waarschijnlijk wel iets mee te maken hebben. En dat ze veel meer weten dan dat ze zeggen. Er is gewoon geen aanwijzing dat Lauren gewoon zomaar verdwenen kan zijn. En het is niet zo dat hij meteen denkt dat ze Lauren vermoord hebben. Maar ze denken dat er misschien een ongeluk is gebeurd... Dat ze dat niet willen bekendmaken. Dat ze Lauren ja, na dat ongeluk ergens hebben gedumpt of zo. Dat het in paniek is gebeurd.
Oké, ja, dat ze zelf misschien ook bang waren dat er iets... Ja,
precies.
Misschien hadden ze drugs gebruikt of zo. En dat ze een overdosis had genomen of iets mis is gegaan. En dat ze heel erg bang waren dat ze daarvoor strafbaar zouden zijn.
Goed dat je dit zegt van die drugs. Want ik heb ook in bronnen die ik heb gelezen gevonden dat Lauren wel eens drugs deed.
Oké, dus het zou best kunnen.
Ja, ze experimenteerde op feestjes wel eens met drugs. En kijk, dat is natuurlijk niet goed. Maar ik denk dat heel veel 20-jarigen wel eens met drugs experimenteren in de party scene. Dus dat wil niet meteen zeggen dat ze ook echt een drugsprobleem had. Maar voor Lauren was het wel gevaarlijker.
Oké, waarom dan?
Nou, Lauren had het lange QT-syndroom. En dat is een hartafwijking. Dus drugsgebruik in combinatie met alcohol en deze hartafwijking kunnen echt dodelijk zijn.
Hmm.
Het hoeft dus niet te zijn dat Lauren met opzet een overdosis heeft genomen of dat er iets met drugs is gebeurd. Maar het kan wel zijn dat dit is fout gegaan. Drugs zijn in Amerika dus super illegaal. En dat die jongens dat hebben proberen weg te stoppen. Dat er iets gebeurd is en dat daarom ook niet meer over willen praten. Frustrerende voor de ouders is wel dat wanneer het woord drugs viel, er meteen speculaties kwamen dat Lauren een soort drugsaddict is, dat ze daarom is verdwenen. Maar ja, kijk, er zit een heel ander... Het is een heel verschil tussen drugsaddict zijn en af en toe een keer drugs gebruiken op een feestje.
Ja.
Dus ik denk ook niet dat we daar meteen vanuit moeten gaan.
Nee, natuurlijk niet.
Maar goed, wat dus wel heel vreemd is, is dat in 2013 de ouders van Jesse, dus Lauren's vriend, die zomaar verdween, live op tv een uitspraak doen tegenover de familie van Lauren. En daarin zeggen ze dat Lauren liegt en dat Lauren wel veel drugs gebruikte, dat Lauren niet is verdwenen, maar gewoon is gestorven aan een overdosis.
Wow.
Dus dat zeggen haar schoonouders.
Dat is heel erg naar...
Ja, dus dat is ook heel raar. Echt heel achterbaks. Vanaf dat moment is er ook echt een mediastorm van... Was Lauren een drugsaddict? Ja of nee? Nou ja, daar kan veel over gezegd worden. We weten het gewoon niet.
Nee.
Nou ja, in de jaren daarna zijn er wel nog heel veel tips binnengekomen. Zo heeft de politie een keer een heel huis leeggehaald en de grond omgespit. De politie heeft in Ohio River gezocht nadat ze weer een andere tip hadden gekregen. Maar geen één tip leidde tot... Ja, echt een aanknopingspunt van wat er met Lauren is gebeurd. Het is ook heel frustrerend voor die ouders. Ze hebben nog heel vaak in wanhoop aangeklopt bij de rechtbank om toch een verklaring uit die vrienden van Lauren te krijgen. Maar keer op keer wordt het afgekeurd, omdat die vrienden zich allemaal verschuilen achter hele dure advocaten.
Mm-hmm.
Er zijn er wel nog een paar namen omhoog gekomen in het onderzoek naar de verdwijning van Lauren. Eén daarvan is Israel Keyes. En Israel Keyes is een bekende serial killer die in de avond van Lauren's verdwijning in de stad zou zijn geweest.
Oké.
Ja.
Wow, dat is wel echt
heel toevallig. Eng. Ja, heel toevallig. Alleen er zijn geen aanknopingspunten dat hij het ook daadwerkelijk heeft gedaan.
En hij heeft hier ook nooit een bekentenis over afgelegd.
Nee, hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de verdwijning van Lauren te maken heeft.
Oké. Ja, dit vraag ik trouwens omdat ik weet dat hij... is opgepakt uiteindelijk en hij heeft wel...
Anderen bekend, maar
andere
niet die van Lauren.
Okay,
ja, niet die van Lauren, okay. Dus mensen gaan er ook niet meer uit dat hij het is.
Nee.
Een andere is Daniel Messel. Daniel Messel is een moordenaar die in 2012 is opgepakt voor de moord op een andere Indiana University student.
Oké.
Dus in datzelfde stadje.
En die was ook die avond daar in de buurt?
Die was ook die avond daar in de buurt. Daar hebben ze aan creditcardgegevens af kunnen leiden. Dus er waren op dat moment twee moordenaars eigenlijk in de stad.
Wow, dat vind ik zo bizar.
Ja, what are the odds?
What are the odds? Dat er twee seriemoordenaars in dezelfde stad lopen op dezelfde avond dat dit meisje vermist is geraakt.
Ja, heel gek, want ze zijn daar geweest, dat weten we. Maar geen van beiden heeft genoeg bewijs om hun ook daadwerkelijk op te pakken en daarvoor aan te klagen. Nou, daarnaast is er nog iets heel geks gebeurd. Tijdens Lauren's... verdwijning, die nacht dat ze wegliep bij Jay's appartement, is er door een zwerver in de buurt een gil gehoord. Het was ongeveer 5 minuten nadat ze Jay's appartement heeft verlaten. De zwerver was een hele bekende in die wijk. Hij ging onder de naam Franklin. En hij komt later pas naar de politie met, hey, ik heb een gil gehoord. Ik denk dat het Lauren's gil was. Daar en daar is dat gebeurd. Ja, ze willen dus een verklaring van hem, maar die krijgen ze nooit. Want een paar dagen nadat Franklin die gil bij de politie rapporteert, overlijdt hij. En kijk, het is natuurlijk een dakloze, misschien had hij een slechte gezondheid, maar het is wel gek dat hij als enige getuige die gil heeft gehoord, dat ja, aangifte geeft bij de politie en dan verdwijnt. Of sterft, zeg maar.
Ja, dat is heel... Weten ze ook waaraan hij is gestorven?
Nee, hij is niet eens gewoon op straat neergevallen. Hij is ook daadwerkelijk echt gevonden in een afvalbak. Dus het kan goed zijn dat hij is omgelegd, omdat hij de enige getuige is geweest.
Dat maakt het wel inderdaad net iets gekker. Want ik dacht eerst, oké, misschien als hij op straat is gevonden, dat hij toch een natuurlijke dood is gestorven. Maar als hij wordt gevonden in een afvalbak...
Ja, dus,
klinkt het
ja.
een beetje alsof hij er zou zijn gedumpt.
Ja, heel veel mensen denken dus ook dat Lauren inderdaad echt door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat ze echt gegild heeft. Dat hij het heeft gehoord en dat hij daaraan is vermoord. Ja. Maar ja, we weten dus niks zeker. Dat is het frustrerende. Er gaan wel echt heel veel speculaties rond. En dat komt ook omdat de politie niet echt veel beelden op internet zet. Kan natuurlijk zijn dat er nog een lopend onderzoek is en dat ze niet te veel informatie willen vrijgeven. Maar dat zorgt er wel voor dat er echt heel veel speculaties op de universiteit ook de rond te doen.
Oké.
Eén daarvan is dat het vreselijk mis is gegaan met Lauren op de weg naar huis. Hoeft niet per se opzet achter te zitten, maar dat ze bijvoorbeeld is gevallen, toch die overdosis heeft gehad. Mm-hmm. Dat mensen in paniek zijn geraakt en haar gedumpt hebben, omdat ze niet wilden dat het uitkwam.
Oké.
En dan zou ze gedumpt zijn in een bouwproject langs de weg daar in de buurt. En blijkbaar is in de tijd daarna zijn die huizen afgebouwd, is er cement overheen gegooid, over die bouwput.
Ja, vind je iemand nooit meer terug?
Nee, en de speculatie is dus dat na 9 jaar Lauren nog steeds onder die huizen zou liggen.
Ja.
Maar dat kunnen ze niet meer weten, want ja, er wonen mensen inmiddels. Die huizen zijn klaar.
Dat weet je pas als die huizen...
ooit worden afgebroken.
Ja, inderdaad.
Dus ja, dat is een speculatie. Verder tast de politie en de familie nog steeds in het duister. Elke tip die ze hebben gehad, leidde tot helemaal niks. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je daar nog meer weten, kijk dan even op onze site, want daar staan bronnen en beeldmateriaal voor je klaar. En wil je daar nog meer van ons horen, kijk dan even op Instagram op @crimepodcast.nl en volg ons daar. Dan zien we je volgende week. Doeg!